Goedemorgen luisteraars. Ook deze morgen komt de Heere weer met zijn woord tot ons. En zondagmorgen klonk het. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Mag dit woord ook vanmorgen tot zegen voor ons zijn, tot onderwijs, en mag het kracht doen in ons aller hart en leven. Vanmorgen gaat het over vissers van mensen. Weer een meditatie uit het boek van dominee B. van der Heide. En vanmorgen naar aanleiding van Matthäus 4, vers 19. Maar laten we eerst samen een zegen vragen over wat we deze morgen mogen horen. Heere in de hemel, zo geeft u het ook vanmorgen dat we weer mogen luisteren naar uw woord. En het is uw woord. Het is alles uw werk. En mogen we daarom smeken of u met dat werk wil doorgaan. Ook in deze tijd. Ook in onze gemeente. Ja, in ons land. Ja, over de gehele wereld. Want dat woord bestaat toch tot in der eeuwigheid. En iedere keer weer komt u met dat woord tot ons, persoonlijk of met anderen, in uw huis of waar dan ook, en ook nu. En daarom bidden we u, wilt u uw Heilige Geest schenken, zodat dat woord geplant mag worden in ons hart, voor het eerst of opnieuw, om onderwijs te mogen ontvangen in wie u bent, de Vader, de Almachtige God, de Schepper van alle dingen. En als we daar iets van zien, dan zullen we ook beseffen dat wij tegen die God gezondigd hebben, dat wij van u afgevallen zijn, u de rug hebben toegekeerd. Maar mag dat besef ons toch uitdrijven naar u? Naar u, waarvan we zondagmiddag mochten horen, die geleden heeft, die de toorn van God gedragen heeft. Maar mag het zijn dat we mogen zeggen, ook voor mij. Wilt u dat toepassen? Wilt u ons zo gedenken? U onze gemeente gedenken. U weet wat nodig is in alle omstandigheden. U ziet ook ons als we nu mee mogen luisteren. Vanuit ons huis, vanuit onze kamer, alleen of misschien met anderen. Wilt u naar ons omzien? U weet wat we lichamelijk nodig hebben. Misschien zijn er zorgen. Misschien hebben we te kampen met gevolgen van de ouderdom. Maar Heere, het staat u alles niet in de weg. Mag het ons vooral verbinden aan u, die heelmeester, die verlosser, die zaligmaker. Wilt u voor een ieder zorg in onze gemeente, met ziekte, met zorg, soms ook psychische zorgen, soms al zo lang, verdriet, rouw, eenzaamheid, wilt u naar ons omzien? Wilt u onze bewaker zijn? Wilt u onze schuilplaats zijn? Onze steenrots, onze helper in de nood? Mag het zo een goed ogenblik zijn om samen naar u te luisteren. Vergeef onze zonden en bewaar ons voor de zonde alleen om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst een gedeelte lezen uit Gods woord. En wel Matthäus 4 vanaf vers 12 tot en met 22. Dus Matthäus 4 vanaf vers 12. En daar lezen we Gods woord. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen: volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. Vissers van mensen. Dan willen we vooral nadenken over Matteüs 4, vers 19, waar staat: en hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen: volgt mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. De vorige keer mochten we luisteren naar het gedeelte waarin Simon Petrus zijn nieuwe naam kreeg. En Simon Petrus is na die eerste onvergetelijke ontmoeting met de Heere Jezus, waarbij hij dus zijn nieuwe naam kreeg, weer naar huis gegaan. De twee broers hebben veel stof om over na te denken. Wat zullen hun gedachten veel bij de Heere Jezus zijn geweest? Verwonderd over zijn woorden, maar ook over die nieuwe naam. Nee, Simon kan dit gesprek niet vergeten. Hij begrijpt het eigenlijk niet. Wat bedoelt de Messias met deze woorden? Maar zijn werk roept weer. Hij is visser en werkt net als Andreas bij zijn vader. Samen verdienen ze hun brood op het visrijke meer van Galilea. Simon is getrouwd, hoewel zijn vrouw in de Bijbel niet genoemd wordt. We weten niet wie ze geweest is. Dat is ook niet zo belangrijk. Als we maar bij de Heere bekend zijn. Het vissersberoep is zwaar, omdat het werk meestal 's nachts plaatsvindt. Dat is de meest geschikte tijd om vis te vangen. Ze verstaan hun vak en weten goed wanneer en hoe gevist moet worden. Het zijn ervaren vissers. Maar wat de Heere vastgrijpt, laat hij nooit meer los. Hij komt op zijn eigen werk terug, op zijn tijd en op zijn wijze. Het ogenblik breekt aan dat Simon visser der mensen moet worden. Hij moet achter zijn dagelijks werk een punt gaan zetten. De koning der kerk gaat hem roepen tot het werk in zijn koninkrijk. Hij bepaalt immers zelf wie hij tot zijn dienaren roept. Die persoonlijke roeping is nodig, omdat zij het volk niet hun eigen woorden, maar Gods woorden moeten brengen. Een goddelijk bevel. Op een dag wandelt de Heer Jezus aan de zee van Tiberias, terwijl niet ver van de oever Simon en Andreas aan het vissen zijn. Ook deze tweede ontmoeting gaat van hem uit. De vorige keer ontving Simon een nieuwe naam. Nu krijgt hij een nieuwe taak. De Heere komt dichter naar de waterkant en roept luid: "Volgt mij na, en ik zal u vissers der mensen maken." Hij roept hen om vanaf nu met hem door het leven te gaan. Ze worden tot discipel geroepen. Hij neemt ze tot zijn leerlingen aan. Later zullen ze tot apostel geroepen en uitgezonden worden om in de wereld de boodschap van het evangelie van vrije genade te brengen. Om te prediken en te betuigen dat Christus degene is die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Maar eerst moeten ze nog veel onderwijs ontvangen. En dan lezen we dat ze terstond hun netten verlaten en hem volgen. Ze aarzelen niet. Ze vragen niet wat de Heere nu eigenlijk bedoelt. Ze vragen hem niet wat dit alles toch te betekenen heeft. Ze vragen ook niet hoe het nu verder moet met de inkomsten. Simon heeft toch een gezin waarvoor hij verantwoordelijk is? Nee, ze ruimen hun gereedschap op, leggen hun netten in het schip en komen naar hem toe. Hoe komt dat? Omdat zijn woord met macht is. Hij spreekt met gezag. In de grondtekst staat het eigenlijk nog krachtiger dan in onze vertaling. Eigenlijk staat er: "Kom hierheen, achter mij." Maar dat betekent wel een heel ingrijpende verandering in Simons leven. Hij moet zijn beroep opgeven en van allerlei zaken waaraan hij verbonden is afscheid nemen. Een nieuw leven ligt voor hem. En toch volgt Simon de roep op. Voor het verstand is dat niet te begrijpen. Maar al de geroepenen weten dat zijn machtswoord gepaard gaat met liefde. En de liefde redeneert niet. Simon Petrus volgt omdat hij niet anders kan en wil. De Heere roept niet alleen, maar wint ook door voor die roeping in. Zijn dienst is een liefdedienst. Een knecht dient zijn meester om loon. Een kind dient zijn ouders uit liefde. In Psalm 119 zingt de dichter: "Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten." Het woord terstond komt wel 19 keer in het Matthäus-evangelie voor. Het heeft iets van verwondering en verrassing in zich. Beide broers verlaten zonder nader overleg, zonder vragen te stellen, hun oude beroep om achter Christus aan te gaan. Wat ligt er toch een wondere kracht in het woord? Ze verlaten alles om hem te volgen. Het in de grondtekst gebruikte woord navolgen heeft hier de zo bijzondere betekenis van het volgen van Jezus als discipel of jongere. Het houdt in het erkennen van Christus als de meester. Misschien heeft Matthäus bij het beschrijven van deze gebeurtenis wel teruggedacht aan zijn eigen roeping. Hoe radicaal veranderde alles toen Jezus in zijn leven kwam. Ook toen gebruikte de meester zijn machtswoord: "Volg mij." En ook dan lezen we: "En hij opstaande volgde hem." Hoe ligt dat in ons leven? Zo is het immers nog. Als de Heere ons in zijn onbevattelijke liefde en ontferming opzoekt, stort hij ook liefde uit in het hart. Liefde die aan hem verbindt en naar hem doet uitgaan. Dan is de keus om de wereld en de zonde te verlaten niet zwaar meer. Dan kunnen we het zelfs in ons oude leven niet meer uithouden. Maar wordt de begeerte in het hart gewekt om de Heere te vrezen. Dan krijgt de Heere de eerste en de hoogste plaats. Door die uitgestorte liefde ontstaat er ook droefheid naar God. Droefheid die met berouw gepaard gaat. Dan gaan we ons wegschamen over onze zonde. Deze liefde overwint en brengt de zondaar op de knieën. Een goddelijke belofte. De Heer Jezus roept Simon Petrus met een bepaalde bedoeling. Hij heeft een nieuwe opdracht, een nieuwe taak voor hem. Ik zal u visser der mensen maken. In deze woorden ligt de roeping tot het bijzondere ambt. Wat een eervolle, maar tegelijk hoogst verantwoordelijke zaak is het om visser van mensen te zijn. Een visser van mensen in het Koninkrijk der Hemelen betekent niet minder dan Gods medearbeider te zijn, zoals we lezen in 1 Korinthe 3 vers 9. Maar zoals een visser geen visje in het net kan brengen, zo is ook geen visser van mensen in staat zondaren te overtuigen van hun verloren staat. Geen vis begeert het net. Zondaren leven als een vis in het water. Het leven in de zonde is geen knellend juk. De mens moet gevangen worden. Maar de mens laat zich door geen mens vangen. Daar is een almachtige kracht van Christus voor nodig. En die kracht is niet te weerstaan. De Heere belooft het Simon. Ik zal. Er is een goddelijk ik zal. Hij is het die zondaren in het net brengt dat de dienaren uitzetten. Boston die spreekt over de kunst om mensen te vangen. En over de taak van en opdracht om mensen in het visnet van het evangelie te vangen, heeft Thomas Boston een boekje geschreven. Het is goed in dit verband bij de inhoud van dit boekje stil te staan, omdat er zoveel behartingswaardige dingen in staan voor predikanten, maar ook voor hen die menen tot dit ambt geroepen te zijn. Predikers, zo schrijft Boston, zijn krachtens hun ambt vissers. Dat is hun werk, namelijk om te trachten zielen tot Christus te brengen. Het net is het eeuwig evangelie, het woord des vredes en der verzoening. Vervolgens somt Boston een tiental overeenkomsten tussen een net van vissers en het net van het evangelie op. Zeer leerzaam om te overdenken. Daarna wordt de vraag behandeld wat het betekent om vissers der mensen te zijn. Kort en bondig geeft Boston als antwoord: het is Christus navolgen. Wie dit gedeelte van het boekje leest en eigen hart en ambtelijk leven ernaast legt, houdt geen reden om zich te verheffen over. Hoe indringend schrijft hij over dit hoge ambt? Boston zegt: bedenk waartoe God u uitgezonden heeft. Ging dat over het verkrijgen van betaalde arbeid voor uzelf? Wee degene die aards gewin voor godzaligheid houden, die het evangelie slechts dienstbaar willen maken aan hun tijdelijke behoeften. Ik zou liever van gebrek omkomen dan op die manier mijn brood te verdienen. Draag er dan zorg voor dat u niet wordt zoals sommigen die op aanwijzing van hun meester ergens heen gaan, maar die na aankomst hun boodschap vergeten over te brengen en hun tijd verbeuzelen in ijdelheid en onbenulligheden. Laat uw gedachten eens gaan over de waarde van de ziel. Als u daaraan denkt, kunt u niet anders dan haar welzijn beogen. De ziel is een kostbaar iets. Het blijkt wel als u haar edele gave beschouwt. Ze is versierd met verstand, in staat tot het kennen van het hoogste voorwerp, bedeeld met de wil om dat te kunnen kiezen, met de zinnen om het na te jagen, God lief te hebben, de zonde te haten. In één woord, om God op aarde te verheerlijken en in zich hem te verlustigen, nu en in het hiernamaals. Zij moet eeuwig leven of eeuwig sterven. Zij zal zich ofwel door alle eonen van de eeuwigheid in God verheugen of in allerlei smarten blijven, voor eeuwig en altoos. Eonen van de eeuwigheid betekent de oneindigheid van de eeuwigheid. Die zal altijd duren. Geen aards gewin weegt op tegen haar verlies. En zult u dan, o mijn ziel, onbekommerd zijn over het welzijn van datgene wat zowel Christus als de duivel voor zich trachten in te nemen? Schaamt u ervoor om als een niet betrokken toeschouwer toe te zien, opdat u zich niet zou betonen als niet behorend tot de vrienden van de bruidegom? Bedenk eens in wat voor gevaar de zielen verkeren. Het merendeel wandelt blindelings op de brede weg naar het verderf. Doe dus uw best om de blinddoek af te rukken. Ze zijn als brandhout in het vuur. Wilt u dan zo wreed zijn dat u geen moeite zou doen om ze eruit te rukken? Hier zien we een rechte visser der mensen in het hart. De rechter evangeliedienaar betuigt met Johannes de Doper: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Ik hoop met deze enkele citaten de belangstelling voor dit boekje van Boston zo rijk van inhoud gewekt te hebben. Simon Petrus heeft naast zijn nieuwe naam nu ook een nieuwe levenstaak. Vanaf deze tijd verkeert Petrus in de onmiddellijke nabijheid van de meester om de lessen te ontvangen die nodig zijn om straks als apostel uit te gaan. We willen samen nog danken en bidden. Heere in de hemel, zo kwam u met dit woord tot ons. En dan is het zo nodig om dat woord ook naast ons hart te leggen. Kennen we die roepstem van u? Kennen we de kracht van het woord, ja de liefde die u uitstort in mensenharten? En als we moeten belijden dat niet te kennen, mag dat ons op de knieën brengen. Om het u te smeken, zou u ook zo willen spreken tot mij, met dat goddelijke ik zal, want het is toch alles uw werk. Dan hebben we gehoord over vissers der mensen. En zo zendt u nog steeds uw knechten uit, zendelingen, evangelisten. Zo wilt u ambtsdragers roepen tot hun taak. En dan bidden we u, zou u ook in de voorduur dat willen doen? Zou u nog weer nieuwe knechten willen geven, ook in de komende maanden, als de oproep er weer zal zijn om opgeleid te worden op onze theologische school? Heere, zou u zelf willen roepen en zou u zelf willen uitstoten en ons willen verblijden door uw daden, zodat ook vakante gemeenten een eigen herder en leraar zouden mogen ontvangen? Maar mogen we dat ook bidden voor het zendingswerk? En wilt u een ieder die daar een taak heeft of opgeleid wordt daartoe willen zegenen? Mogen ook zij het weten, door u geroepen te worden, volgt mij na en weest vissers der mensen. Wilt u dat ook geven in het evangelisatiewerk, ook hier in Veenendaal, op allerlei manieren? En dan weet u ook dat er uitgezien wordt naar een eigen evangelist. Zou u ook daartoe de weg willen banen en ook iemand daartoe willen afzonderen, ja zelf willen roepen, opdat uw werk doorgang mag vinden en door al die vissers uw koninkrijk uitgebreid zou mogen worden, ja door uzelf. Wilt u zo ons gedenken, ook in de verdere van deze dag? U weet volmaakt wat we nodig hebben. Mag uw woord meegaan. Mogen we dat woord horen, maar mogen we het ook bewaren. Bewaar voor de zonde, vergeef onze zonde en wilt u zo voor ons allen zorgen, heel de gemeente, ook uw knecht, bedouw met uw geest, help hem in alle taken die hij mag hebben. We danken u dat we zo een ogenblik in alle rust dit woord mochten horen. Alleen om Jezus wil. Amen. Een hartelijke groet voor u allen.